Hallo allemaal, welkom bij de podcast van de Systemische Teamcoach, waarin ik onderzoek doe naar de mogelijkheden van systemisch werk in teamcoaching. Mijn naam is Anne-Jan de Witte, partner en teamcoach bij Breinkorf en organisatiepsycholoog van oorsprong. Ik ben gefascineerd door groepdynamica in teams en systemisch werk in organisaties. Na meerdere opleidingen en dagelijks werk in beide werkvelden ben ik er nog niet uit. Hoe verhoudt teamcoaching zich ten opzichte van systemisch werk en vice versa? Om een antwoord te krijgen op deze vraag en wellicht deze werelden dichter bij elkaar te brengen, interview ik de ervaringsdeskundigen, die bedoeld of onbedoeld met systemisch werk terecht zijn gekomen in de groepdynamiek van teams. Ik vraag me af, wat moet je weten of kunnen of juist afleren of vergeten wanneer je systemisch werkt met teams? Wat zijn de ervaringen en tips uit de praktijk en wat is het potentieel wanneer teams met systemisch werk in aanraking komen?
Trauma is in wezen iets dat vastzit, iets dat vastzit in het verleden. Iets dat omkapseld geraakt is in het verleden. En in die omkapseling zitten complexe emoties, maar evengoed vermogens.
In deze aflevering is mijn gast Philippe Bailleur. Philippe werkt als coach en begeleider van organisatietransformaties. Hiervoor coacht hij executives, teams en organisaties als geheel. Philippe werkt hiernaast voor de HRD Academie in Beervelde, Oost-Vlaanderen. Hij doseert hier over de kennis en kunde van organisatiecoaching, organisatieopstellingen, systemisch leiderschap en het werken met trauma's in organisaties. Philippe schreef hierover meerdere artikelen en boeken, waaronder Architect van je organisatie en zijn laatste boek Stak, Trauma in organisaties.
Hey, kan je iets vertellen over de eerste interventies die je eigenlijk hebt gedaan op het moment dat je met die systemische kennis en kunde aan de slag bent gegaan? Wat is je daarvan bijgebleven?
Hoho. Niet meteen. Ik herinner mij, wat ik me herinner, de mensen die mij opgeleid hebben, dus de eerste opleiding die ik gevolgd heb, dat was bij Indra, Thorsten Price en Mickey Massey. Wat ik heel fijn vond aan hen, en daarin inspireerden ze mij ook in het doorgeven van dit werk, in het eerste blok mochten wij al opstellingen begeleiden. En ik weet dat de eerste opstelling was een format, waarbij dat we eigenlijk mochten wat experimenteren. Dat verliep heel natuurlijk. En ik ben wel geneigd om te denken dat de eerste opstellingen die ik ooit begeleid heb, opstellingen waren waarbij dat we een format aangereikt kregen. Ik ben daar met de jaren een beetje allergisch aan geworden, want ik denk dat een belangrijk aspect van een opstelling begeleiden net zit in het format in the moment te pakken krijgen. Ik ben bijna geneigd, ik noem dat opstellingen design, noem ik dat. Daar zit voor mij een heel belangrijk stuk van de magie.
Ja. Ja. En was het de vorm van de opstelling die je als eerste meenam naar de organisaties en teams?
De eerste vorm. Ik denk, dan kom ik echt in de wereld van structuuropstellingen. Ja. Waarbij dat je abstracte structuren krijgt waar dat je eigenlijk alles mee kan opstellen. Denk maar aan waar je nu bent, waar je naartoe wil, wat daartussen staat als hindernis. Dat is zo'n klassieke structuur, daar kan je heel diep mee werken. En daar kan je ook heel oppervlakkig mee werken. Dus dat zijn formats die eigenlijk, in het Frans noemen ze dat passepartout zijn. Die kan je overal gebruiken. Waardoor dat je het systeem waarmee je werkt ook de keuze kunt geven om te bepalen hoe diep dat ze willen gaan. Nee. En dat vind ik wel fijn aan formats en structuren. Dat de diepgang wordt een stukje bepaald door het systeem. En niet door jou als opsteller. Dat vind ik wel fijn en veilig voor organisaties.
Er wordt dus ook veel geleerd over teams en organisaties door die systemische bril. Mm-hmm. Maar andersom, hè? Wat heb je nou geleerd vanuit de teams en de organisaties over het systemische?
Goh, en dan kom ik echt terug bij wat voor mij een stuk essentieel is in systemisch werken, is dat waar de symptomen zich tonen, zitten niet altijd de hefbomen die zouden kunnen leiden tot een oplossing. Dus wat dat zich vertaalt in teamcoaching en wat dat zich ook soms wel vertaalt in training, is dat je op een bepaald moment voelt van hoeveel energie dat we ook steken in dit team. De hefbomen om deze situatie te deblokkeren zitten niet in dit team. En ik denk dat een ongelooflijk belangrijke voorwaarde is als begeleider, dat je op zijn minst een klein beetje voeling probeert te krijgen met waar moet hier werk van gemaakt worden en is hetgeen dat we binnenpakken in onze interventieketting, is datgeen dat we moeten binnenpakken. Ik herinner mijzelf ooit als medewerker in een teamcoaching te hebben gezeten waarvan ik dacht van, er moet hier juist niks gecoacht worden aan teams, onze manager moet gecoacht worden. En dan voel je van, omdat dat systeem niet in staat is om het te leggen waar het moet leggen, moeten wij door een coaching, terwijl ik denk van, ja, dit klopt niet. En dan heb je natuurlijk weerstand. Waarom? Omdat de interventie gewoon niet klopte. In deze teamcoaching, het klopte gewoon niet.
Ja, dus dat, het vraagt dus ook wat dat je de dynamiek van de organisatie snapt en hoe dat daar werkt.
Ja. En een eerste reflectie maakt. De mensen die ik zelf opleid als organisatiecoach, leer ik van... Als je buiten komt met de klantenvraag, zoals de klant die aan jou heeft voorgelegd, ja, dan ben je volgens mij niet goed bezig. Want die initiële klantenvraag is een expressie van de probleemruimte. Ja. Dus de kans dat daar de sleutel zit, is vrij klein.
Ja. Zeg maar, ik bedoel, als daar de sleutel zat, dan hadden ze het al opgelost. Hè?
Ja, voilà.
Oké. Wat beschouw jij als een team vanuit systemisch perspectief?
Waarbij dat de complexiteit waar we moeten mee kunnen dealen, het individu overstijgt. Dus dat betekent dat het niet meer door een individu te behappen is. Dan heb je collectieve intelligentie nodig. Dan praten we over teams, wat mij betreft. Dan praten we over teams waarvan je denkt van ja, hoe die mensen met elkaar leren dansen in relatie tot die uitdagingen, dat zijn interessante teams om te coachen. Omdat die echt collectieve vermogens moeten ontwikkelen met elkaar, dan ben ik geneigd om te zeggen van oké, dan praten we over teams. En meer organisaties beginnen te merken dat het soort teams zijn die ze nodig hebben om hun uitdagingen aan te kunnen. En ik denk dat er op dat vlak nog ongelooflijk veel lering zit in organisatieland.
In je boek Architect van je organisatie bespreek je die driedeling van individu, groep, organisatie. Mm-hmm. Wat zijn voor jou rode vlaggen of hints dat je zegt, oké, ik moet dus op een ander niveau zijn? Zijn er voorbeelden van?
Eerst en vooral, als je kijkt, en ik verwijs zelfs, want ik vind het water natuurlijk niet uit, of het warm water niet uit. Een boek die mij heel erg geïnspireerd heeft jaren terug is Influencers. Hmm. En Influencers is een boek die gaat over interventies. En ik hou van interventies. En in dat boek zou je kunnen zeggen, de essentie van dat boek gaat hem over, als je een systeem in beweging wil krijgen, dan moet je zorgen dat die individuele, die relationele en die structurele laag gealigneerd geraken op elkaar. En als die op elkaar gealigneerd geraken, dan gaat het gebeuren. Dus het heeft een stukje te maken met consistentie of zelfs coherentie. Dus wat je merkt is dat systemen houden van coherentie. Systemen worden ziek door incoherentie. Dus ik denk dat je... Ik heb die drie lagen altijd in beeld. Ik heb die altijd in beeld. En het gaat niet over, moet ik naar daar of moet ik naar daar? Je houdt die alle drie in beeld, op een of andere manier. Er is niks zo verwarrend en komende in de wereld van double binds en dat soort dingen. Er is niks zo verwarrend voor medewerkers. En natuurlijk is iedereen een medewerker, dus dit gaat natuurlijk ook voor directieleden. Maar er is niks zo verwarrend dan speeches krijgen van jouw directeur... over de missie en de visie die in die richting gaat en dan merken dat de structurele kant van de organisatie eigenlijk in een andere richting wijst, ja, dat wordt wel heel verwarrend voor medewerkers. Dus wat ik zie, als je een organisatie echt wilt doen flowen, haal de inconsistenties eruit. Ja. En dat is wat je ziet in de organisatiemodellen die het meest helpend zijn in het creëren van een flowing system. Ja, haal de inconsistenties uit jouw systeem en het zal beginnen stromen.
In het boek vertel je ook dat de rol van de organisatiecoach is om de relationele bedrading in teams en organisaties te helen.
Ja.
Kun je dat wat toelichten?
Ik denk, maar haar naam ontsnapt me nu, maar ik denk dat in de tweede podcast is, komt er iemand langs die werkt met paarden.
Nicole Temme?
Ja. Wat dat die vertelt over paarden is ongelooflijk knap. Die vertelt, ik denk dat ze praat over vitaliteit. Dus zij zegt, paarden voelen de vitaliteit van de kudde, van de bedrading in de kudde. Dus een paard voelt meteen, dit is een veilige plek, dit is geen veilige plek, dit is een veilige plek, dit is een toxische plek. Paarden doen dat al veel langer als wij, maar ik denk dat wij als mensen ook een gevoeligheid hebben. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat de bedrading, de kwaliteit van de relationele bedrading van een levend systeem, is een voorwaarde voor welke vermogen er zich kunnen ontwikkelen. En daar zouden we heel diep kunnen op ingaan, feel free om dat te doen. Maar ik heb zoiets van, meer en meer organisaties worden bewust van het feit van die bedrading tussen mensen, tussen afdelingen, tussen functies, bepaalt het collectieve vermogen van een systeem. En daar kunnen we niet onderuit. En dat vind ik op zich ook helemaal niet erg dat we daar niet onderuit kunnen. Maar de kwaliteit van die bedrading bepaalt wat een systeem kan. je zou het bijna kunnen vergelijken met hersenen. Het aantal verbindingen in onze hersenen bepaalt wat dat je gelinkt krijgt met elkaar. Dus het is net zo voor een levend systeem.
In je boek Strak, Trauma in Organisaties, schrijf je over systeemtrauma's in teams en organisaties. De meeste mensen kennen trauma's vooral vanuit de klinische of de ontwikkelingspsychologie. Mm-hmm. Het principe van shell shock bijvoorbeeld of hechtingsproblematiek. Mm-hmm. Kan je toelichten wat je verstaat onder trauma? En wanneer is er sprake van een systeemtrauma?
Ja, oké, mooi. De onderscheid die ik vaak maak is individueel trauma. Zoals ik zei, dat is trauma die in het individu zit omdat die persoon iets meegemaakt heeft. En dat blijft, dat zijn leven blijft beïnvloeden, ook al is het iets dat in het verleden zit. Dan heb je collectief trauma. Collectief trauma is een groep mensen die door dezelfde overspoelende gebeurtenissen zijn gegaan en allemaal als individu zijn getraumatiseerd, maar daarin wel verbonden zijn omdat ze hetzelfde hebben ondergaan. En dan heb je systeemtrauma. Een systeemtrauma, en dan kom ik terug bij de paarden, is het de verbindingen, het weefsel tussen mensen, het weefsel tussen teams die gescheurd is, die verscheurd is of gekwetst is. Dus dat betekent dat we het hebben over iets dat je niet kan vastpakken, maar er wel is. Nu, collectief trauma, en ik zou wel een voorbeeld kunnen geven, dat ga ik zo meteen doen, maar het zou perfect kunnen zijn dat een aantal mensen elkaar ontmoeten als zijnde van lotgenoten van een bepaald traumatische gebeurtenis. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen dat ze, dus ook al zijn die mensen individueel getraumatiseerd, dan nog kan de verbinding tussen hen heel gezond zijn. En natuurlijk zouden er dingen kunnen gebeuren waar je plots merkt van wow, dit kan hier wel heel snel kantelen, maar dan nog is het weefsel tussen hen gezond zijn. Ik heb bijvoorbeeld jaren geleden gewerkt met een groep ouders die een kind waren verloren in een verkeersongeval. Dus dat waren op zich allemaal ouders, of soms was het een man of een vrouw, omdat het geen koppel meer was. Maar dat waren op zich allemaal mensen die in minder of meerdere mate getraumatiseerd waren. Mm-hmm. Maar die op zich wel, als systeem wel, een heel gezonde bedrading hadden.
Maar zij hebben hun trauma opgelopen in een individuele setting.
Ja, ja, ja. Dus niet als groep. Nee. Als groep hadden ze geen trauma opgelopen. Nee. Wat er belangrijk is bij systeemtrauma, is dat je eigenlijk een scheur krijgt in de relationele bedrading. Die scheur die kan je vaak herkennen door het feit dat er daders ontstaan, of spreekwoordelijke daders, slachtoffers ontstaan, dus spreekwoordelijke, want ik voer het er graag aan bij, want dat zijn identificaties of projecties. Dus daders, slachtoffers, redders en passieve getuigen. Dus wat je vaak ziet, is dat die verschillende subcategorieën zijn vaak heel goed verbonden met elkaar in hun daderschap, slachtofferschap, enzovoort, enzovoort. Maar in de tussenruimte tussen die verschillende homogene groepen is er ongelooflijk veel te doen, is er ongelooflijk veel werk. En ik denk dat mijn werk in organisaties gaat over die tussenruimte. Ja. Want een organisatie loopt vast als die verschillende subgroepen elkaar niet terugvinden door het feit dat ze vastzitten in drama-driehoeken. Ja, dan kan er iets niet stromen in die organisatie.
Wat is het effect van trauma op systemen?
Weet je, en dat is natuurlijk niet helpend als je een boek geschreven hebt over trauma, maar over het algemeen, en ik adviseer ook niemand om zich per se daarin te profileren, trauma is in wezen iets dat vastzit, iets, en dat iets wil ik specificeren, iets dat vastzit in het verleden. Iets dat omkapseld geraakt is in het verleden. En in die omkapseling zitten complexe emoties, maar evengoed vermogens. Die niet meer beschikbaar zijn. En dat kan gaan over initiatief nemen, ondernemerschap. Dat kan over van alles gaan. Maar als je op een moment begint te voelen van iets lijkt hier vast te zitten en niet te stromen. En als ik de reguliere ontwikkelingsinspanningen doe om het te laten bewegen of te laten ontwikkelen, dan gebeurt er nog niks. Dan mag er wat mij betreft een lampje beginnen te branden, linkend naar trauma. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je per se het woord trauma moet gebruiken, want misschien is dat niet zo'n handig woord om te gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, in je achterhoofd kan je wel denken van, hier zou sprake kunnen zijn van trauma.
Er zit iets vast in tijd, maar daarmee ook een bepaald vermogen blijft daarin vastzitten.
Ja. Ja. Ja, en dat is het lastige. Hè. Je zou kunnen zeggen van, werken rond trauma is dus complexe emoties kanaliseren, punt. Nee. Rond of in die complexe emoties te vaak ook verlangens, vermogens vast die je nodig hebt om verder te geraken.
Ja, okay. Hey, in het ontstaan van trauma's, hè, onderscheid jij trauma's met een grote T en trauma's met een kleine T. Mm-hmm. Wat is het verschil en waarom is dit onderscheid belangrijk?
Ja, in het, als je duikt in de materie van trauma, dan heb je het domein van acuut trauma als zijnde een ingrijpend ongeval, een verkrachting, ook al spreek ik dat woord niet zo graag uit. Dat zijn zo'n duidelijk afgebakende gebeurtenissen die potentieel traumatiserend zijn, nagelang de kwetsbaarheid van de persoon die het ondergaat. Dus die zijn duidelijk afgebakend in de tijd en ook heel intensief in de moment. Tegelijkertijd, en dat blijkt ook uit onderzoek, en dan komen we in de hoek van ontwikkelingstrauma, merk je dat bepaalde condities, die bijvoorbeeld toxisch zijn, als je er een kwartier zou inzitten, misschien geen traumatiserend effect zouden kunnen hebben, maar als je er een jaar of meerdere jaren in moet functioneren, dat ze toxisch en destructief worden door het feit dat ze chronisch aanwezig zijn. Dus dat betekent dat het aanhoudende effect uiteindelijk dezelfde impact heeft als een acute gebeurtenis. En dat blijkt ook uit onderzoek. In the end lijkt dat dezelfde symptomen. En vandaar dat onderscheid. En ik denk dat organisaties voldoende open zijn voor ingrijpende gebeurtenissen waar dat opvang voor nodig is. Ik denk dat organisaties daar voor openstaan. En heel de wereld rond preventie en zo is daar ook mee bezig. Ik denk dat het werk zit in die andere hoek. Met name organisaties die jarenlang mismanaged worden, toxisch gemanaged worden en. Dat uiteindelijk even nefast kan zijn voor de organisatie of de werking van een organisatie. En ik denk dat daar ongelooflijk veel werk ligt.
Ja, zo mooi, want een tijdje geleden was er een artikel die ging rond op LinkedIn, hè, van de Amerikaanse psychotherapeute Margaret Krasnopol. En zij beschrijft in haar boek, hè, over microtrauma's.
Ja, ik heb haar boek.
Ja. En hoe kleine psychologische verwondingen cumulatief kunnen leiden tot traumagedrag bij de mensen. Mm-hmm. Dus beschrijf je ook, hè, voor de organisaties. Kun je wat voorbeelden geven? Je zegt al, hè, een toxische omgeving. Wat zijn nou typische voorbeelden of dingen waar je op let op het moment dat je in een organisatie rondloopt waarvan je denkt van, hey, dit zou wel het organisatie-equivalent kunnen zijn van microtrauma's?
Ja.
Kijk je naar de microtrauma of naar de events of kijk je naar het traumagedrag daarin?
Ja, voilà. Heel goede vraag. Waar het voor mij begint is dit op symptoomniveau. Welke interacties zie ik? Welk gedrag zie ik? Welke openheid zie ik? En wat voel ik daarbij? Dus wat dat... En dat heeft met mijn geschiedenis te maken. Maar ik denk dat dat voor iedereen die in dit soort werk zit belangrijk is. Naarmate dat je zelf je eigen weg gaat en je eigen ontwikkeling aangaat, wordt jouw lichaam sensitiever voor een aantal zaken die niet uitgesproken zijn, maar wel voelbaar zijn in de ruimte. Dus ik let op een aantal gedragingen, interacties, dynamieken. En tegelijkertijd is mijn lichaam ook een soort sensor die op mijn schouder komt tikken en zegt van, goh, hier is waarschijnlijk meer aan de hand.
En wat voel je of wat zie je? Welk gedrag?
Je zou kunnen zeggen, en dan kom ik even bij polyvagal theory, je zou kunnen zeggen van, je werkt soms met teams waarvan dat je merkt van, die mensen, die teamleden, beïnvloeden elkaar en laten zich door elkaar beïnvloeden. Waardoor je merkt van, die gaan op elkaar in. Die pikken op elkaar in. Die zijn nieuwsgierig naar elkaars ideeën. Dus dat betekent dat die een collectiviteit met elkaar creëren. Wat ze ook wel eens intersubjectiviteit noemen. Dus dat is een team waar er heel veel ventral connections zijn, zou je kunnen zeggen. En je hebt ventral connections nodig om creatief te kunnen zijn, om te kunnen ondernemen, om nieuwe sporen te kunnen verkennen met elkaar, enzovoort. Nu, het klinkt misschien heel hard, maar om eerlijk te zijn, zie ik dat heel zelden in organisaties. Ik zie heel zelden ventral connections. Je hebt parasympathetic connections. Of sympathetic connections, om het helemaal correct te maken. Waarbij dat je merkt van eigenlijk de connecties die je hier ziet in dat team zijn voortdurend wel eens niet eens. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat zijn lichte expressies van fight-flight interacties. Dus dat betekent dat je geen gesprek krijgt of geen dialoog krijgt, maar voortdurend duwen.
Dus concurrentie.
Dus voortdurend duwen. Waarvan dat je merkt van, goh, weet je, er kan hier heel veel gepraat worden, maar er zal niet veel gebeuren. Die mensen gaan buiten gaan na een meeting, zoals ze zijn binnengekomen. Heel interessant. Maar in zo'n teams gebeurt er niet veel. Laat staan de ontwikkeling van collectieve intelligentie. Nu, als je veel van dat soort interacties ziet, die sympathetic, om mij terug te corrigeren. Als je veel van dat soort interacties ziet, dan of er is sprake van dat team heeft eigenlijk nog meters te maken met elkaar om voldoende veiligheid te ontwikkelen om met elkaar in de kwetsbare zone te gaan. En als je daar rond begint te werken met zo'n team, ga je beginnen te merken dat die daar stap voor stap inzakken. Maar als je merkt, als je met zo'n team begint te werken aan veiligheid, kwetsbaarheid enzovoort, en je begint te merken dat er allerlei beschermingsmechanismen in gang schieten, dan zou je kunnen beginnen vermoeden van, oh, dit team heeft mogelijk een geschiedenis. En dan begint voor mij hele traumaverhalen omhoog op te klikken en dan begin ik gewoon nieuwsgierig te zijn naar de geschiedenis van dat team. Niet vroeger. Dus ik ben ook niet geneigd om teams snel als getraumatiseerd te willen labelen. En ik ben ook niet snel geneigd om dat label te gebruiken. Maar dan heb ik wel zoiets van, oké, er zijn dingen gebeurd in dat team waardoor dat ze niet meer in staat zijn om echt in te tunen op elkaar. En dan kan zich geen collectieve intelligentie ontwikkelen. Dan heb je dorsal connections. En dorsal connections, zelfs dat kom je tegen. Dorsal connections heb je, dat je ziet dat mensen eigenlijk terugtrekken. In een soort numbing, withdrawal naar elkaar zitten. Ja, als je dat tegenkomt in een team, dan mag je ervan uitgaan dat er trauma is. En dat zijn een aantal elementen, nog eens gekoppeld met wat je voelt, fysiek. Dat zijn een aantal elementen die bij mij een vlagje doen opgaan van oké, we gaan er niet komen met alleen maar vooruit te kijken. We gaan waarschijnlijk ook een stukje moeten terugkeren in de tijd. Dan ga ik een historielijn lopen, maar ik kan een historielijn op heel veel verschillende manieren lopen. En daar begint voor mij het vak. Als dat team zelf nog niet in staat is om samen te kijken naar een historielijn, dan kan je dat niet met dat team doen. Want dan is dat te onveilig. Dat betekent dat je misschien eerst een aantal individuele gesprekken gaat doen in dat team, rond dat team, om een stukje voeling beginnen te krijgen met wat is de intensiteit waar dat team ooit terug op zou moeten verbonden geraken. Want er zijn teams die nog niet in staat zijn om een historielijn met elkaar te lopen. Dan doe je dat niet. Om te vermijden dat je dat team terug in de soep duwt. Dus ik denk dat het wel belangrijk is, en dat heb ik geleerd van Babette Rothschild, iemand die mij opgeleid heeft in het werken met trauma. Ik denk dat je wel een klein beetje voeling moet krijgen met de intensiteit van het trauma voordat je het helingsdeurtje opendoet om te vermijden dat je ze gewoon terug in de pijn duwt.
Ja, ja, ja. Dat te reactiveren als het ware.
Ja, voilà.
Ja. Ja. Nou, interessant, want je beschrijft ook het effect van hechten en onthechten, mm-hmm, hè, in het ontwikkelen van al dan niet trauma, zeg maar. En omdat er natuurlijk heel veel werken in het organisatieverandering, organisatietransformaties, mm-hmm, is het er heel direct mee verbonden. Hè? Want je beschrijft hoe mensen zeg maar afscheid moeten nemen, mm-hmm, van dingen. En zich opnieuw aan dingen moeten hechten. En dat is natuurlijk in de ontwikkeling, vanuit de ontwikkelingspsychologie een hele belangrijke fase van het creëren van veiligheid. Hè? En goed kunnen verbinden met anderen en dergelijke. En elke keer als organisaties weer in transformatie gaan. En sommige organisaties zijn constant in transformatie, denk ik de meeste.
Yes.
Kun je daar iets over vertellen, over dat hechten en onthechten in dat proces?
Ja, ik vind dat staat heel centraal in mijn begeleidingswerk zelf. Er is een Franse auteur, ik kan zijn naam niet uitspreken, maar de titel van het boek wel. Petit deuil en entreprise. Petit deuil en entreprise betekent kleine rouw in organisaties. Dus wat hij vertaalt, werken en leven in een organisatie is een voortdurend hechten en onthechten. En je kan dat vergelijken, je zou dat eigenlijk kunnen vergelijken met een spier. En als mensen goed kunnen onthechten, kunnen ze opnieuw hechten. Maar als mensen te veel moeten hechten en onthechten en daarin niet goed begeleid worden, dan stoppen ze met hechten. En dat zie ik bijvoorbeeld in teams, waarbij het een te snelle komen en gaan is van leidinggevenden. Zonder dat daar de nodige begeleiding, rituelen voorzien worden. Dan komt er een punt dat mensen zich niet meer hechten aan die nieuwe leidinggevende, maar ook niet aan de ideeën van die nieuwe leidinggevende. Ik herinner mijzelf, en ik zie nog de blik in mijn ogen, toen ik als jonge officier mijn eerste team kreeg, dan kom je van de militaire academie, begot, wat weet je over mensen en organisaties, maar goed, je krijgt een team. En die mensen weten, oké, jij zit hier 2 jaar en dan ga je naar je volgende team of je volgende afdeling, naar lang jouw carrière. Ik zie nog altijd een van mijn beste medewerkers, Peter, die kijkt in mijn ogen, maar met een bepaald, bijna met een bepaald soort verdriet. Zo van, goh, ja, luitenant, hey, luitenant, dat was mijn graad dan. Ja, luitenant, andere bazen, andere wetten. Hè. En dus dat team, oké, nu is 2 jaar dit. En dan hebben we binnen 2 jaar een nieuwe jonge snotneus die komt van school. En dan gaat hij dat belangrijk vinden. En gaat hij dat... Ja, dan komt er echt een punt dat je als medewerker niks meer belangrijk vindt. Waarom? Waarom? Ik ga mij 2 jaar uiternaad werken omdat die dat belangrijk vindt. En dan binnen niks aantal tijd komt er iemand anders die iets totaal anders gaat belangrijk vinden. Weet je, dan is het meest veilig om te doen, is niet meer hechten. En dan doe je je werk, punt.
Ja, wanneer ik gedrag in teams zie die in mijn ogen te groot of te heftig zijn eigenlijk, mm-hmm. dan de situatie op zich zou rechtvaardigen, mm-hmm. dan ga ik meestal op zoek naar het moment daar waar die reactie wel passend is geweest. Mm-hmm. Dus ik kijk naar mm-hmm. waar is dat, in welk moment is dat een passende reactie geweest. Is dit wat jij bedoelt met die traumacapsules?
Ik denk het wel. Nu, een traumacapsule is, en dat is, ik ga een metafoor gebruiken, hè. Dus ons zenuwstelsel kan een bepaalde hoeveelheid prikkels geassimileerd integreren. Je zou bijna kunnen zeggen, we zijn nu aan het opnemen en stel dat we ook nog eens aan het filmen zouden zijn. Dus er is geluid, er is beeld en alle andere zintuigen. Dus een goede opname zorgt ervoor dat het allemaal bij elkaar blijft. Nu, wanneer dat een systeem overspoeld geraakt, is de processing capacity van een systeem niet in staat om die dingen bij elkaar te houden. En dat betekent dat een moment versplinterd blijft in een systeem. Als brokken, en omdat dat daar niet mee kan werken, hè, raakt dat omkapseld, omdat dat anders voor te veel prikkels zou zorgen. Dus soms heb je inderdaad op zoek te gaan naar waar is het moment in de geschiedenis van het team dat dit is opgebouwd. En als je geluk hebt, is dat één moment. Maar als je pech hebt, is het een aaneenschakeling van momenten die er stap voor stap hebben ingehakt. En dan ga je geen één moment vinden, maar dan ga je een slepend proces vinden. En dat is iets minder evident om te pakken te krijgen.
Volgens mij zie ik ook vaak dat dergelijke capsules mm-hmm. eigenlijk op een gegeven moment worden gecultiveerd. Dat ze een soort van worden ingemetseld in structuren, processen of een cultuur van een team of een organisatie. Dus bijvoorbeeld de oprichting van een functie integriteitsmanager. Of een bepaalde extreme rigiditeit in het sturen op iets. Hè, waar er in het verleden bijvoorbeeld een geval is geweest van fraude. Mm-hmm. Zie jij ook dit soort cultivering van dit soort traumacapsules die inmiddels al niet meer in het gedrag zitten van mensen, maar al helemaal verweven zijn met de organisatie?
Ja, tuurlijk dat. Een auteur die op dat vlak mooi werk heeft geleverd. Het is al een oud boek, ik weet zelfs niet of het nog bestaat, maar dat is Manfred Katz de Vries met zijn boek De Neurotische Organisatie. En vandaar alle respect voor bestuurders, leidinggevende, managers. Maar je zou kunnen zeggen dat een organisatie, ik noem dat een organisatie in zijn structuur is een expressie. Ik noem dat vaak de non-verbale communicatie van een manager of van een directeur of van een directieteam. Dus als er dingen gebeuren die een directie niet gekanaliseerd krijgt, dan is het antwoord een kopingsmechanisme. Ik denk dat dat voor veel organisaties geldt. Het zero-tolerance verhaal, waar dat we in aan het sukkelen zijn of in gesukkeld zijn, is heeft te maken met een onvermogen om te gaan met dingen die fout lopen. Natuurlijk, als je een systeem helemaal dicht timmert, ja, die rigiditeit is eigenlijk een expressie van trauma. Ja. En ik denk dat dat in de ziekenhuissector bijvoorbeeld, dat een thema is. Ik bedoel dat er af en toe medische fouten gemaakt worden, dat is onvermijdelijk. Je kan het zodanig dicht timmeren dat verplegers, artsen, zodanig procedureel moeten werken dat die eigenlijk gerobotiseerd worden en eigenlijk Een cliënt niet meer zien, maar meer geconnecteerd zijn met procedures en met een cliënt, ja, dan krijg je heel ziekmakende in plaats van helende contexten. Hè?
Ja, terwijl het voorkomt om het beter te doen, hè? om het trauma te voorkomen.
Maar op dat vlak is er beweging, hoor. Dat noemen ze resilience management. Dus er komt een punt dat we niet moeten proberen om nog meer fouten te voorkomen, want dan krijgen we een onwerkbaar systeem. De tegenpool is, we moeten een systeem leren omgaan met fouten en de slachtoffers van bijvoorbeeld medische fouten in die mate leren opvangen dat die zich erkend en gehoord voelen. Want wat je vaak hoort, en als we praten over trauma, het is vaak niet de gebeurtenis waarvan dat we vermoeden dat ze een traumatiserend effect heeft gehad die tot trauma leidt. Het is vaak de respons van de organisatie op de gebeurtenis die zorgt voor trauma. En dat onderscheid kan,
een voorbeeld van geven.
Ja, kan een hemelsbreed verschil maken. Dus het voorbeeld, en dan ga ik even uit medische kringen nemen. Iemand die een operatie ondergaat, een heelkundige ingreep ondergaat, en daar een letsel aan overhoudt of een bepaalde last blijft aan overhouden, en dan moet er op een bepaald moment toegegeven worden dat er iets gebeurt, dat er iets niet goed is gelopen. Wat je vaak hoort van slachtoffers, want dat zijn de slachtoffers, hè, wat je vaak hoort van die slachtoffers is: ik heb begrip voor het feit dat wat die chirurgen doen bijzonder complex is en dat er soms fouten kunnen gemaakt worden. Daar heb ik begrip voor. Maar ik heb geen begrip, en dat is hetgeen dat het meest pijn heeft gedaan, hoe ik opgevangen ben. Ja. En hoe mijn klacht genegeerd werd, dat heeft mij vooral pijn gedaan.
Ja.
En dat onderscheid leren maken, daar zit voor mij een deel van de chemie van heel het werk. Van te leren voelen van, het is wat is het precies? Ik noem het de analytische component van heling. Dat is het juiste pak krijgen, dat lijkt iets heel wezenlijks te zijn in het werken met trauma.
En als we kijken naar teams, hè, want we weten ook, patronen trekken elkaar aan.
Ja.
Hè, dus misschien is dat te kort door de bocht, maar zou je kunnen zeggen dat mensen die zelf misschien meer onverwerkt trauma hebben of meer in aanraking zijn geweest met trauma, eerder geneigd zijn om ook in teams trauma daarmee te verbinden dan wel te veroorzaken?
Ik denk dat wel. Ik verwees daarnet naar, er zijn een aantal principes. Er zijn een aantal principes om een systeem gezond te houden. En een van de principes, gelinkt aan het individu, dan is het ontwikkelen van emotionele intelligentie en zelfbewustzijn over jouw eigen kwetsuren, triggers. Waarom? Als je werkt, zeker als je werkt met kwetsbare doelgroepen. Denk nu maar bijvoorbeeld aan mensen met psychiatrische problematiek. Bijvoorbeeld borderline en dat soort dingen. Die mensen hebben sneller door op welke knoppen ze moeten duwen bij jou dan dat je het zelf door hebt. Hè? Dus dat betekent, als je werkt met dat soort doelgroep, dat je eerst en vooral voldoende supervisie moet krijgen, maar ook bewust moet zijn van de knoppen waar dat die mensen op duwen. Want als jij ze niet... Zij zien ze, hè? Zij kijken als een röntgenfoto door jou op dat vlak.
Is dat ook niet de uitdaging als met groepen werken?
Ja. Maar alleen denk ik dat als je werkt met zo'n extreme doelgroepen, dat dan nog wel een laagje dieper kan gaan. Maar ik ben het ermee eens. Hè. Je zou kunnen zeggen, als je werkt met groepen, zijn het dezelfde dynamieken, maar veel subtieler. Maar je hebt er alle belang bij, en dat staat ook centraal in mijn werk, en je hebt er alle belang bij om jouw knoppen te leren kennen. Want ook als leidinggevende, ik zeg dat vaak tegen leidinggevenden, van, jouw knoppen staan op jouw voorhoofd, hè? Alleen jij ziet ze niet, maar ik bedoel... Na drie weken hebben ze iets van, dat moet je niet zeggen tegen ons leidinggevende, want dat vindt hij niet leuk. Ik bedoel, na drie weken kennen mensen jouw knoppen.
Ja, exact. Ja.
Dus in die zin vind ik het bijna niet oké dat bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling, dat daar geen psychologische component zou mogen aan zijn. Ik heb zoiets van... Wat? Er moet een psychologische component bij zijn.
Ja, het is psychologie, ja. Vanuit de antropologie zien we ook zoiets als het chosen trauma. Mm-hmm. Het gekozen trauma. Een vaak transgenerationeel trauma die onderdeel is van een groepsidentiteit. Mm-hmm. En dat chosen trauma, dat leidt in tijden van nood tot een sterkere onderlinge verbinding en ook een sterkere overlevingsdrang van de groep. En daarmee dus heeft het trauma een functie voor latere generaties. Een soort functioneel trauma in die zin. Wanneer teams actief praten over hun trauma of hun traumatische ervaringen en het ook dat label geven, hè, dus ze nodig jou uit, lijkt het soms wel alsof het eenzelfde soort functie heeft. Zodat het trauma aan zich, het kunnen praten en het zeggen van... hé, kijk, wij zijn getraumatiseerd of wij zijn onderdeel van een systeemtrauma. Dat het niet alleen een objectieve observatie is... maar dat het ook functioneel is om het op die manier te bespreken. Hoe ga jij hiermee om?
Ik hoop dat ik jouw vraag goed begrijp. Het lijkt bijna... Ik hoor jou bijna zeggen van... Het trauma is bijna iets waar we ons in die mate mee identificeren... dat we niet meer in staat zijn om daar los van te komen. Bedoel je dat?
Dat het redenen heeft om het trauma vast te houden wellicht. Omdat het een functie heeft. Ja, omdat er wellicht iets anders daardoor niet zichtbaar wordt. Of omdat je verbonden voelt met de mensen die het hebben meegemaakt.
Ja. Mooi, hè? Het is een zinnetje in Stuck. Het is een zinnetje die ik in mijn eigen leven ook ben tegengekomen in mezelf. Wat ik vaak zie bij slachtoffers, is dat ze de pijn vasthouden. En dat kan zich vertalen in ziekte. Dat ze de pijn vasthouden als signaal om de dader vast te zetten. Zijnde van, zolang dat jij mij niet herkent, blijf ik de pijn vasthouden zodat je het kan blijven zien. Dat nog niet klaar is. Dus dat zie je ook bijvoorbeeld bij de mate dat bijvoorbeeld een dader die veroordeeld wordt voor de rechtbank, de mate dat hij zijn daad erkent, ook een belangrijke factor is voor de slachtoffer om het los te laten. En dat sommige slachtoffers de pijn blijven vasthouden als bijna een soort vlagje van hey, je hebt nog iets te doen en ik ga niet helen, want als ik heel zonder dat jij plooit, ga jij vrij uit. Hoef jij niks te doen, hoef jij geen boete te doen.
En dit is hoe de systeemdynamiek kan werken in het vasthouden van trauma.
Ja.
En ik bedoel hem ook in de trant van, als het dus niet onbewust is, maar bewust. En zie je ook wel eens in teams dat ze om bepaalde redenen geen belang daarbij hebben. Dat ze er niet op zitten te wachten. Omdat het hebben van het trauma...
Maar dan kom je bij wat ik noem dat functioneel en dysfunctioneel slachtofferschap. En dat is een heel dunne lijn hoor, maar ik wil die wel altijd maar fijner en fijner leren inschatten. Er komt een punt dat een slachtoffer zijn, hoe gek het ook mag klinken, een aantal voordelen met zich meebrengt.
Dat bedoel ik.
En dan heb je dysfunctioneel slachtofferschap, waarbij dat je merkt van nog meer erkenning geven is iemand verder... in zijn patroon bestendigen of bevestigen. Dus ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om het onderscheid te leren voelen tussen hier is erkenning nodig en hier is iets anders nodig, wat ik in extremis zou... En het is niet netjes uitgedrukt, maar ik ga toch zo zeggen, misschien is hier een kick in de jas nodig. Ik denk dat onderscheid leren maken ongelooflijk belangrijk is. Ja. Ja. Maar zo niet... En dat kan je zien in organisaties, dat je dan als leidinggevende, en veel leidinggevenden gaan dit wel herkennen wat ik nu vertel, en dat je merkt van, ik moet hier voortdurend op eieren lopen. Wat ik ook doe, wat ik ook zeg, het is altijd wat, dan zou je wel eens kunnen vermoeden dat een bepaalde slachtofferpositie een soort comfortpositie is geworden, waardoor dat ik het wel kan blijven regelen. Dat zeggen ze ook in systeemtheorie. Het slachtoffer heeft de macht. Dan ben ik eerder geneigd om naast de leidinggevende te gaan staan.
Hoe kan je als teamcoach teams begeleiden rond heling? Zou je een systemische werkvorm kunnen beschrijven en hoe je dit inzet in een team?
Elk voorbeeld dat ik geef wordt maar relevant in de context. Hè. Dus dat betekent dat interventies ontstaan in relatie tot... Maar eentje... waar ik nog altijd trots op ben, vergeef het mij dat ik daar trots op ben, maar ik werkte met een organisatie in de wereld van pleegzorg. En ook hier weer, pleegzorg is in Vlaanderen heel lang iets geweest die heel lokaal geregeld werd door kleine organisaties die ook kleine VZW's enzovoort. Op een bepaald moment heeft ook daar weer de Vlaamse overheid beslist om dat te groeperen per provincie. Dus dat betekent dat die kleine, goed gehechte teampjes, vaak nog gevormd rond een founder, dat die op een moment opgingen in een grote organisatie. En ik weet nog dat ik die organisatie gedurende een tijdje heb begeleid. En op een bepaald moment was er een bijeenkomst waarbij dat we opnieuw een stap zetten in die verdere integratie van die verschillende organisaties. En ik had een ritueel bedacht, dat was met een vrij grote groep, een ritueel bedacht waarbij dat ze starten in hun oorspronkelijk clubje. Ik had kaartjes gemaakt met daarop een aantal stapjes. Dus die starten in hun eigen clubje. Die werden uitgenodigd om op basis van een aantal vragen een aantal dingen voor te bereiden. Als ze zich klaar voelden om eruit te stappen, mochten ze eruit stappen en een aantal dingen uitdrukken naar het team die ze zouden verlaten. En dat waren zinnen, ik ken ze niet meer van buiten, maar dat waren zinnen van waar ben ik ongelooflijk dankbaar voor en wat neem ik mee naar mijn nieuwe werkplek. Want die teams zouden ook gereshuffled worden, best wel pijnlijk. Andere locatie, andere samenstelling. Dus waar neem ik mee naar mijn nieuwe club en waar ben ik ongelooflijk dankbaar voor dat ik het bij jullie heb kunnen ontwikkelen. Wat ga ik ongelooflijk missen? Waar ben ik blij dat ik het daar kan laten? En waar keek ik ongelooflijk naar uit? Dat waren volgens mij de vier zinnetjes. En dus iedereen kreeg die zinnetjes op een kaartje en dus ze zaten in het team. Ze stapten uit het team en spraken het team toe, want daar stonden hun ex-collega's, behalve dan de laatste, was dat gewoon een lege plek. En dan een aantal andere uitspraken deden ze naar het nieuwe team waar ze naartoe gingen. Dat was in een grote groep, dus dat betekent dat ik een heel zelfdragend systeem moest hebben, want ik kon niet overal bij zijn. Dat was een large group intervention. Maar de energie die toen in die ruimte hing, was zo mooi. Ontroerend mooi. En ik herinner me nog dat op het einde van die dag kwam op een bepaald moment een van de directieleden naast mij zitten. Die gaf me zo stilletjes een duw. Als wij zo van dat soort sessies voorbereiden, dan zit ik soms naar u te kijken. Zo van, wat gaat hem nu weer doen? En hoe meer dat ik jou zie werken, hoe meer dat ik jou zie dingetjes doen waarvan dat ik initieel denk van, wat gaat dat nu weer uithalen? Maar op het moment dat ik het zie gebeuren in real life, dan denk ik van, damn, dit is zo goed bedacht. En dat is niet goed bedacht, of misschien meer wel, maar dat is gewoon goed kunnen intunen op wat er nodig is om een systeem te laten hechten, onthechten in de beweging die ze willen maken. Dat zijn voor mij, dat zijn de momenten waarop ik denk van, ja, dit is het mooie van mijn werk. Of dit is het mooie van ons werk, van dat soort. En dat kan je niet in een format gieten. Dat ontstaat door goed te connecteren met wat dat systeem nodig heeft.
Heel mooi, mooi. Hey, wat vraagt het van jezelf als begeleider?
Ik ga daar heel veel antwoorden kunnen op geven, maar ik word gegidst. Ik kies hier niet voor. Ik denk dat je hoort dat vaak van bijvoorbeeld mensen die kiezen voor een religieus beroep van priester of kloosterling of weet je normaal. Dan praat men over roeping. Hè? Je wordt geroepen om dit werk te doen. Ik denk dat ons werk ook een roepingsniveau heeft. Dit is wat ik te doen heb.
Kun je een voorbeeld geven van zelfheling in teams?
Ja. Ja, dat is interessant, hè.
Er zit natuurlijk een vraag achter. Moet je altijd interveneren of kun je vertrouwen op jezelf?
Ja, dan kom ik bij... Dus de oorspronkelijke titel van mijn boek was Organisatie Acupunctuur. Een acupuncturist die maakt kanalen terug vrij, zodat het zelfhelend vermogen van het systeem terug kan groeien. Dus als je rond trauma werkt, dan mag je daarop vertrouwen dat jouw interventie kanalen vrijmaakt voor heling. Dus de heling komt niet van jou. Jij zorgt ervoor dat iets terug kan beginnen stromen. En meer zelfs, je kan het voelen. Dus het is heel belangrijk, denk ik, in dit werk dat je doorhebt dat jij niet de heler bent. Maar dat jij degene bent die het helende terug deblokkeert, activeert, ruimte geeft om zijn werk te doen.
En als je het hebt over systeemtrauma, dan beïnvloedt het natuurlijk alle individuen van de groep, van een team. Doe je standaard, dus je begeleidt ze in het zien en het wellicht helingswerk in dat systeemtrauma. Maak jij standaard ruimte voor het individuele proces daarna nog?
Indien nodig wel.
Indien nodig.
Indien nodig wel. Maar er is iets interessants hoor, met heling.
Want je zegt dat ik wil ruimte maken voor de zelfheling.
Ja, maar daarom dat is iets interessants aan. Vaak is dat een stroom die start, waar dat, Ik ga een gek voorbeeld geven ter illustratie, maar vaak is dat een stroom waarin dat, andere stukken mee kunnen stromen. Ik bedoel, ik neem nu maar een begrafenis. Ik ben er zeker van, het is niet eens zo spectaculair nu ga vertellen, maar ik ben er zeker van dat bepaalde mensen tijdens een begrafenis ook een stukje tranen laten stromen die niks te maken hebben met degene die overleden is. Dus dat een deel van de heling die gelinkt is aan iemand anders terug kan beginnen stromen door een andere ceremonie. Ik ken het nog zo'n opstelling, maar hier komen we terug bij representeren. Hè. Ik bedoel, er zijn echt mensen die door te representeren, ik zie nu zo'n een opstelling, echt een oude opstelling, iemand die na een opstelling op een moment zei van ik kan terug huilen sinds dat ik gehuild heb als representant. Ja, voel je? Ik word emotioneel terwijl ik het zeg. Dus je bent dan een object in het helingsproces van iemand anders. Maar door het feit dat daar begint te stromen, vindt de stroming in jouzelf ook terug de weg. Daar mogen we echt, ook al kunnen we het misschien niet verklaren, maar daar mogen we echt op vertrouwen dat helende energie een heel uitnodigende, krachtige energie is.
In de begeleiding van teams heb je natuurlijk vaak te maken dat niet alle teamleden onderdeel zijn geweest van het team op het moment dat er een bepaald event heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Wat doe je met hen in de begeleiding?
Heel goede opmerking. Ik herinner mij een tijdje terug dat ik met een team aan het werken was en dat team was 80% anciens en 20% nieuwe mensen die dus niet geïmpacteerd worden door de gebeurtenis. Moment dat de pijn naar boven kwam en dus dat is het moment voor herkenning, voor diepe herkenning en daar zijn mensen als ons dan even voor nodig omdat wij een beetje zouden moeten weten hoe je het dan wel of niet moet doen. En wat je dan soms hebt, is dat iemand die er niet bij was, dat minimaliseert. Dus ik hoor ook nog iemand zeggen, ja, maar ja, daar moet je nu toch niet meer van wakker liggen. Ja, daar heb je, dat is niet hapend. Dus je zou kunnen zeggen dat, maar je kan niet alles controleren, dat is ook helemaal de bedoeling niet, maar zo iemand moet je dan even afblokken. En misschien een beetje inschatten in welke mate zo iemand herkend kan zijn. Want zo'n nieuwe collega kan net dan ook een heel herkennende uitspraak doen. Maar ik herinner mij ooit in begeleiding dat die uitspraak toch niet zo herkend was. En dan blok ik dat af. Door op een nieuw correcte manier te zeggen van, hey, dit is nu niet helpend.
En hoe kunnen ze een helpende rol hebben richting het team als geheel, zeg maar?
Ja, door een uitspraak à la, nu dat ik dit verhaal hoor en nu dat ik zie wat ik met jullie doe, begrijp ik beter waarom dat we daar vast zaten. Dus dit helpt mij ook om mij te verhouden tot jullie. Klaar.
Ja,
klaar. Nu, pas op, hè. Het kan ook zijn, en dat gebeurt wel vaak, dat die persoon zelf een beetje overspoeld is door het verhaal die hij of zij dan hoort en dus zelf op dat moment ook een stukje in een contractie gaat, hè. Dus het is niet omdat iemand er toen niks mee te maken had, dat die door het feit dat er iets vrijkomt, die persoon kan op dat moment ook een stukje even niet goed weten wat hij er moet mee doen. En dus dat betekent dat je ook voor die mensen een stukje alertheid hebt of zorg te dragen hebt.
Nou, dit is natuurlijk ook wel vaak wat in de samenstelling van een groep voor een bepaalde sessie wordt neergelegd. Van ja, je wil de nieuwe mensen er niet mee belasten.
Ja.
Ze voelen toch wel dat er iets niet klopt, hè? Dat er iets is gebeurd.
Maar ik denk dat er, als het gaat over heling, dan denk ik dat verbinding, verbondenheid een ongelooflijk belangrijk aspect is van heling. Dus het feit dat jouw jonge collega's bij jou zijn, nabij zijn, op het moment dat dat gedeeld wordt, is volgens mij een deel van het voeden van de rationele wiring. Ja. Dus het feit dat jij als collega bij mij was op die manier, toen dat besproken werd, naar boven kwam, ik denk dat dat ook teamvormend is.
Wat raad je mensen aan die systemisch aan de slag willen of moeten?
Ja.
Met teams met trauma's?
Ja, oké. Okay. Ik ga even een bochtje maken. Wat dat heel belangrijk is, een aantal jaar geleden heb ik samen met een collega, Jan Nardwi, schitterende kerel, hebben we de structuur van manipulatie in kaart gebracht. Dus we hebben een tweedaagse georganiseerd met als titel de structuur van manipulatie. Veel mensen uit bedrijven konden zich niet inschrijven omdat ze dat niet goedgekeurd kregen. Maar dus de eerste dag hebben we excellente manipulatie gemodelleerd. Zo van, manipuleren, hoe doe je dat? En de tweede dag hebben we gewerkt rond, wat is die antidote? Dus hoe bescherm je tegen manipulatie? En waarom hebben we dat gedaan? We hebben dat maar één keer gedaan. Maar waarom hebben we dat gedaan? Dat is iets van, als begeleider heb je de grens tussen begeleiden, manipuleren. Je hebt die grens te onderzoeken, want... Je zou kunnen zeggen, nee, als begeleider manipuleer ik niet. Ja, watch out dan, hè. Waarschijnlijk dan net wel. En wat hebben we gevonden? We hebben het onderscheid gevonden tussen goede manipulatoren en excellente manipulatoren. En goede manipulatoren, die strelen je ego. Dus hè, als jij heel veel kennis hebt over X, Y, Z, dan denk ik jou vooral, hè, amai, hè, jij kunt dat goed eens doen voor mij. Dat is makkelijk. Het meeste manipulatoren, die vaak vanuit hun schaduw, die manipuleren op schaduwdelen. Dus die weten wat je niet wil zijn. Die weten waar je niet mee wil gelinkt worden. En die manipuleren daarmee. Dus stel nu dat jij iets hebt, met geld. Hè, dat je zegt van, goh, witte, het laatste dat ik wil is dat mensen zeggen tegen mij dat ik een geldwolf ben. En dat dus dat een schaduwdeel is. Zolang dat een schaduwdeel is van jou, ben je intrapsychisch al zoveel energie aan het steken in vooral niet dat worden, dat ik maar een klein duwtje moet geven en ik heb full control over u. Volg je mij?
Mm-hmm.
Ja. Dus als je werkt met trauma, als je werkt met getraumatiseerde systemen, gaat er dan maar vanuit dat de eerste intentie van een getraumatiseerd systeem is om jou mee te krijgen in de dans.
Ja.
Bon, de beste manier om jou mee te krijgen in de dans is via die stukken dat jij nog niet geïntegreerd hebt. De stukken die jij nog niet omarmd hebt in jezelf, langs daar gaan ze jou bij jouw nekvel vast hebben.
Dus, die shit op je zolder gaan.
Ja, voilà. Ja. Dus je hebt echt te weten langs welke deurtjes ben ik manipuleerbaar. En die zijn vaak gelinkt aan of vroegkindelijke trauma's of stukken waarin dat je kwetsuren hebt opgelopen. Als ik niet bereid ben om daar mijn eigen kwetsbaarheid in te zien, ja, dan kan ik er mij uit praten door te zeggen van ja, ik ben erin gemanipuleerd. Ja, ik heb mijn antidote niet ontwikkeld.
Hey, tenslotte. Er zijn mensen die nu aan het luisteren zijn.
Ja.
Hè, en die staan misschien zo meteen of morgen weer voor het team of dergelijke. Wat zou je die mensen nog willen meegeven?
Dan zou ik komen bij... Laten we een aantal dingen die we nu problematiseren, normaliseren. Dus trauma is een ontwikkeld vehikel. We kunnen die niet vermijden. Laten we dat ook niet proberen te vermijden, want dat is onmogelijk. Dus het is een ontwikkeld vehikel. Laten we het opvangen. Dus ik denk dat we ongelooflijk veel zuurstof creëren voor elkaar. Eerst en vooral als begeleider, maar ook als mensen die samenwerken van... Ik denk dat we een aantal dingen te normaliseren hebben. Dit soort dingen gebeuren. Hoeveel keer dat ik in mijn begeleidingen zeg, hè, dan begint bijvoorbeeld een CEO begint te vertellen, ja, in onze organisatie gebeurt dat en dat, met een bepaalde gêne of een bepaalde schaamte. En ik hoor mezelf vaker en vaker zeggen, aha, ik ben in een organisatie beland. Omdat ik zoiets zeg van, dit gebeurt in alle organisaties.
Het hoort bij het leven.
No shame. That's life. Come on.
Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, jij bent bedankt voor de vragen.
Dit was het interview met Philippe Bailleur. Je hebt geluisterd naar een podcast in de serie van de Systemische Teamcoach, waarin ik onderzoek doe naar de mogelijkheden van systemisch werkend teamcoaching. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast. Maar nog belangrijker, we zijn een kleine productie, dus vertel je collega's en vrienden dat we bestaan. Dank voor het luisteren. Productie is in handen van mezelf, Anne-Jan de Witte, postproductie Evert Aalte voor Scandal Studios. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Breinkorf. Volg Breinkorf op LinkedIn of bezoek de site www.breinkorf.nl.